De tekst voor dit morgenuur vindt u in uw gelezen schriftgedeelte, het evangelie, naar de beschrijving van Johannes, het vierde hoofdstuk, het 29ste vers. Johannes 4, vers 29. Daar spreekt het woord des Heren aldus: komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Tot zover. Schrijven wij hierboven: zeer een goedheid kent geen palen. Het is een opmerkelijke geschiedenis, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Ook een bekende geschiedenis. Het is een geschiedenis waar veel dingen in openbaar worden. De grote barmhartigheid Gods in de zending van zijn geliefde Zoon. De bereidwilligheid van de Heer Jezus Christus om de wil van de Vader te doen in het zoeken en zalig maken dat van dat verloren was. In de doorbreking van de grenzen van het Joodse volk. Hoewel we het niet zoveel tegenkomen tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde, maar toch doorbreekt de Heer Jezus telkens verschillende malen die kring van het Joodse volk als een profetie van dit evangelie moet verkondigd worden op de gehele wereld. En als een vervulling van de profetie: het is te gering dat gij mij de verloren stammen van het huis Israëls zou wederbrengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen. Deze geschiedenis is, en dat vergeten wij vaak, is toch ook een geschiedenis waarin onze vreselijke armoede, onze onbevattelijkheid voor de geestelijke dingen zo duidelijk naar voren komt. Ik bedoel, je kunt natuurlijk veel goede dingen bij elkaar gaan zoeken. He, dat die Samaritaanse vrouw tenslotte toch een gelovige vrouw geworden is. Maar als je ziet hoe het allemaal gegaan is, dan zeg je: wat komt in deze geschiedenis toch ook duidelijk uit, dat wij geheel vreemd staan tegenover de geestelijke dingen. Dat wij de levensbron en die fontein des levens waarvan we gezongen hebben, die zien we niet. Al is het ook in onze onmiddellijke nabijheid, wij zien het niet. Ook al zijn we godsdienstig. Het hoofdstuk daarvoor lees je van Nicodemus. Die zag het ook niet. Ook al hebben we een andere godsdienstigheid, zoals de Samaritanen, die ook menen de ware godsdienst te hebben, dan zien we het ook niet. Het is verborgen voor onze ogen. Je ziet daar zo uit dat een mens, men zegt wel eens, je moet je ervoor openzetten, maar dat de mens er niet voor open staat, voor de geestelijke dingen. Telkens kom je dat in het woord tegen. Dat het Gods werk is, het werk van de Heer Jezus, van de Heilige Geest, om ons dat leven te geven en telkens weer te geven en om ook dat leven te onderhouden. Anders komt er ook niets van terecht. Nu is de Heer Jezus, die is weggegaan uit Judea, want hij had gehoord dat de Farizeeën wel wisten dat Jezus nog meer discipelen kreeg dan Johannes de Doper. En die Farizeeën en schriftgeleerden, die hebben al zo'n last van Johannes de Doper gehad,
Want ze hebben gedacht, wat houden wij nog over als dat zo doorgaat? Ze gaan allemaal maar naar Johannes. En nu ze horen dat die andere rabbi, die daar uit Nazareth kwam, dat hij nog meer discipelen maakte, nu wordt hun boosheid groot. Wat houden wij dan nog over? Het is wat, als je nou bedenkt dat in die dagen de godzaligen waren. Dat waren wat men wel noemt de bekeerde mensen die het wisten. De wetgeleerden, de schriftgeleerden, de fariseeën. Wat zie je daaruit? Ja, dan kun je zeggen onwetendheid, maar dat is ook schuld. Het is allemaal onwetendheid tenslotte. Maar wat zie je er toch uit dat de mens zo'n handhaver is van zijn eigen tempel, zijn eigen eer, zijn eigen heerlijkheid, en dat er geen plaats is voor die enige naam die onder de hemel gegeven is. Want de Heer Jezus die gaat weg. Het is zijn uren nog niet om nu al in al die verwikkelingen te komen van vijandschap en vervolging. Die tijd is bij de Vader vastgesteld. Zoals hij meerdere malen uit hun midden weggegaan is. En dat zij niets konden doen, omdat zijn uren nog niet gekomen was. En daarom gaat de Heer Jezus naar Galilea. Het land van de duisternis en de schaduw des doods. Opdat het volk dat in duisternis wandelt een groot licht zou zien. En dan naar Galilea kun je twee wegen nemen. De kortste weg is door Samaria. Die werd dan ook wel gebruikt. Veel gebruikt. Dat opzicht kun je zeggen, als je naar Galilea moest, dan zeg je, nou ja, dan moet je Samaria. Er was nog een andere weg, maar die was die was wel aanmerkelijk langer. Dan moest je door Perea gaan. En er waren wel hele goede bekeerde Joden die per se niet door Samaria gingen. Maar die langere weg kozen door Perea, door het over Jordaans, om zo naar Galilea te gaan. Dan hoefden ze zich niet te bezoedelen. Dan voelden ze ook niet die boze blikken van die Samaritanen. En dan kwamen ze wel iets reiner aan in de plaats waar ze wezen moesten, dan dat ze door dat vuile, in hun ogen vuile, afgodische Samaria reisden. Dan staat er, en hij moest door Samaria gaan. Om in Galilea te komen, zo mag je dat stellen. Maar achter dat ligt het welbehagen van God, de Vader. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen. Tot een licht voor een verbasterde godsdienst. Een eigenwillige godsdienst. Voor mensen die, want de Samaritanen, die hadden ook de Pentateuch. Dat waren de eerste 5 boeken van Mozes. Die hadden zij. Zij riepen dus ook de God Israëls aan. Ze hadden ook een tempel, hoewel hij toen op dit moment dat deze geschiedenis plaatsvond al verwoest was. In 168 voor Christus was die tempel verwoest. Maar het bleef toch hun ereplaats. Hun heilige berg, de berg Gerazim. En dat God is een eeuwig welbehagen. Wel niet is zoals die mensen, zoals wij zijn. Van, nou ja, daar hoef je niet mee te praten. En dat hoef je, nee, dat is allemaal niks. En dat is niks. Dat is een eigenwillige godsdienst. Dat is een verkeerde godsdienst. Nou weet ik wel, als je uit je eigen hart vandaan zoiets moet doen, dan loopt het slecht af. dan zul je bemerken dat je geen enkele bemoedigende ervaring opdoet. Maar als het nou in de naam van God is, als het naar zijn wil is, dan zou je zeggen, dan kunnen er wonderen gebeuren. Grote wonderen. En achter dit moeten ligt het welbehagen van God, die zijn handen uitstrekt naar wat voor ons onbereikbaar is, of wat wij niet aan willen pakken, of waar wij met een boog omheen lopen. Ja, de eeuwigheid die zal wat openbaren, als de tijd al zoveel openbaart. Hoe God in zijn ontferming zijn handen uitstrekt naar datgene wat in de volle zin van het woord verloren is, afgeschreven. Hij moest door Samaria gaan. Hij. En hij is de zaligmaker. Hij is Jezus. Hij is die hij heet. Dat is al opmerkelijk. Dat God in Christus zo diep neerbuigt en zich zo diep heeft neergebogen. Dat, je zou haast zeggen, je kunt wel te goed wezen, maar niet te slecht. Want die fariseeërs die zeiden, zijn wij dan ook blind? O, zegt de Heere Jezus, indien gij blind waart, dan zou er nog verwachting wezen. Maar gij zegt, wij zien, je wilde niet aan dat je blind bent. Zo blijft dan uw zonde. Je kan je niet indenken wat een, als het je treffen mag, als je er een blik op mag krijgen, nu, dat je zegt, oh, nou kan het nooit zo ver weg zijn, het kan nooit zo laag gezonken zijn. Het kan zo ongelukkig niet zijn. Het kan zo eigenwillig niet zijn. Weet je wel, zoals die Samaritanen die maar een eigen godsdienst hadden opgericht. Maar hij moest door Samaria gaan. Je zou toch zeggen waar dat woord doel treft. Waar het ons iets zegt. Daar zou die stamelen. Heer Jezus. Zou u ook bij mij langs kunnen komen, willen komen? Ja. Ja, dat zouden wij wel zeggen. Maar die nou in Samaria woont, die denkt daar helemaal niet aan. Er is een vrouw in de buurt van Sichar. Waar dat stuk land ligt dat Jacob aan Jozef gegeven, waar Jozef beenderen ook begraven zijn later. Daar komt een vrouw uit dat stadje, Samaritaanse, en die komt daar langs de waterput die Jacob gegraven heeft in de tijd. Op een eigenaardige tijd, want het was de gewoonte om 's morgens of 's avonds water te putten. De zesde uren, dat is ongeveer 12 uur 's middags. Op het heetst van de dag. Dan werd er meestal geen water geput. Waarom deze vrouw gewoon op het volle middaguur, terwijl het gloeiend heet is, met haar kruik bij de bron komt, wie zal het zeggen? Waarom? Water halen was werk van de vrouwen in die tijd. Zou ze het gedaan hebben, omdat ze achter haar rug stonden te smoezen Daar heb je die slet. Dat is die hoer. Die houdt het met een ander. Hoeveel is dat dan? Of het zou het daarom zijn, ik weet het niet. Of zou ze langsgekomen zijn? Eén ding is zeker. Zij moet ook bij die waterput zijn. Aan onze kant is het zo, tijd en toeval wedervaart ons alle, zegt de wijze man. Daar kwam bij geval een priester langs, lees je in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Zo is het bij ons, maar zo is het bij God niet, want bij God is een eeuwige raad, een voorzienig bestel. Hij bestuurt alles. Je kunt natuurlijk in de tweede oorzaken blijven hangen en gaan zitten zeggen, ja, waarom moet die vrouw dan nou net om 12 uur wezen? Je gaat toch dan niet met water lopen zeulen in die hitte? Maar uiteindelijk kom je tot geen ander antwoord. Die vrouw moet daar wezen, omdat daar zit de zaligmaker. Daar is de Heer Jezus. Ja, dat beseft de mens maar weinig dat we vanmorgen onze ogen nog open hebben gedaan. En dat wij hier moesten zijn. Zo voelde je het misschien niet aan, want misschien heb je nog op het punt gestaan om te zeggen, ik voel me niks goed, zou ik maar thuis blijven. Nou ja, laat toch maar gaan. Misschien zakt het een beetje, de hoofdpijn of de akeligheid. Zo was het voor ons. Maar nu zijn we hier. Nu moesten wij hier zijn. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van Heremon. Zijn raad bestaat. Door al dat menselijke van de mens heen voert God zijn raad uit. Want wat is er gebeurd op die reis door Samaria? Is de Heer Jezus, hij is waarachtig mens, moe en dorstig. Dan zie je dat de Heer Jezus zo waarachtig de broeders gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Hij was moe van de reis, van de lange weg, van de hitte. En hij had dorst. En ze hebben zeker niets meegenomen, of niet genoeg meegenomen. Als ze bij de waterput zijn, blijft de Heere zitten. En de discipelen die gaan inkopen doen. In de stad. De Heer Jezus zal wachten. Hij zit bij de fontein. En wie zou nou ooit uit zichzelf tot de conclusie komen, tot de erkentenis komen? Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons heugelijk licht aanschaf. Als daar een dorstige, een vermoeide neerzit bij een waterput. Ja, wij doen wel net alsof, oh ja, je begrijpt niet dat de mens toch de Heer Jezus, maar dan hebben wij een verkeerde voorstelling van de Heer Jezus. Wij trekken de Heer Jezus het liefst uit de staat van zijn vernedering uit, en dan is de Heer Jezus die almachtige koning, en die helpt ons en die geeft ons een hand en die trekt ons overal door, en als we doodgaan mogen we in de hemel komen, dat is de Jezus. Maar die Jezus zoals die in het evangelie getekend wordt. Dacht je dat wij het wel in hem gezien zouden hebben? We zouden het ook niet hebben gezien. En eigenlijk is het nog zo. Wij willen via en door middel van de Heer Jezus wel wat worden. Gered worden, behouden zijn, bekeerd zijn, naar de hemel gaan. Maar dat de Heer Jezus Christus onze dood betekent. Dat willen wij niet. Om met hem één planting te worden in de gelijkmaking zijns dood.
En al zo in de gelijkmaking zijn er opstand. Die naakte, vernederde borg en middelaar. Die, nou ja, waar je met niks van je eigen meer terecht kan. Dat je zegt, nou ja, wat moeten we daar nou doen?
Dat is een vermaning hoor, denk erom. Je kunt een Jezus voorstellen. Zoals je naar een heerlijk bord eten zit te kijken. En dat alle natuurlijke begeerten van een mens worden opgewekt en dat hij zegt, ja, dat zou me wel lijken. Zo'n leider, zo'n steun, zo'n grond onder je voeten, dat je nooit bang hoeft te wezen en dat je dit, ja. Ja, en duizenden die op zo'n manier ook godsdienst hebben. Maar er staat geschreven, hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheden. En wiegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Er was geen gedaante, nog heerlijkheid, dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Zodra wij er een beetje fleur in brengen, dan gaat het wel. Maar als we niks kunnen bereiken en dat hij zegt, neem uw kruis op. Nou, als je kruis op moet nemen, dan ben je op weg naar de terechtstelling. Naar de dood. En volg zo mij na. Dat dringt niet tot ons door. Wat is het dan groot, hè? Dit bedoel ik nu even, mensen. Laten we nou eens tot het uiterste gaan. Er zit daar bij de put niet iemand die verlegen is om redding. Er zit daar niet een vrouw geknield te bidden of met de handen hemelwaarts geheven. Of dat God als u belieft haar nog eens bekeren wil of een nieuw hart geven. Nee. Er komt daar een vrouw die komt water halen. Zo is het hele leven. Wij komen om aan onze behoefte, in onze behoefte te voorzien. Vandaag en morgen en overmorgen. Totdat die putemmer ons uit handen valt. En we sterven van dorst. Hele leven. Van een mens. Waterputten. Want water is zeker voor de oosterling levensbehoefte. Water op het droge, water in de woestijn, water voor de dorstige. Water zonder geld, je komt er telkens weer tegen. Mozes, hij zat bij een waterput. De knecht van Abraham bij de waterput. Je zou zeggen, het is de levenslijn. Dat kun je overbrengen. Dan zie je dat hele leven van de mens in getekend. Hij doet alles. Hij wil leven en in leven blijven. En daarom gaat hij heen en hij keert terug en hij gaat weer heen en hij komt weer terug en dat herhaalt zich. Totdat, zoals ik zei, de putemmer met de touw hem uit handen valt. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dan is de plaats bij de put opeens leeg. Waar is die vrouw? Oh, die is al dood. Die is al begraven. Oh. Vorige week zat ik nog naast haar in de bioscoop. Of, daar? Nee, die is al begraven. Blijft leeg. zie je toch, wat is een mens, wat is in hem te prijzen. Nou zit Jezus daar bij die put, maar ze ziet het niet. Ze verstaat het niet. Ze is niet biddende, ze is niet uitziende, ze is niet verwachtende. Kun je er niet het opmaken? Helemaal niet. Genade is genade. De Heer heeft 1000 wegen en middelen, ik stem het direct toe. Het gaat niet met ieder zoals het met die Samaritaanse vrouw gegaan is. Maar in deze geschiedenis komt toch wel heel duidelijk uit, zere goedheid kent geen falen, die breekt door alles heen en sluit de ellendige in zijn armen. Komt wel heel duidelijk uit. Je kunt moeilijk hier een geschiedenis van maken zoals wij dat gewend zijn. Wij die het hebben over, ja, maar er moet plek voor wezen, er moet plaats voor wezen. Er is geen plaats voor. Hij maakt plaats. Blijf daarbij hoor, bij die waarheid. Hij maakt plaats. Denk niet dat uw hart anders is, dat u plaats heeft voor de Heer Jezus. Want als u hem werkelijk, werkelijk ziet zoals die is, dan voel je aan, oh, alles, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen hem. We kunnen eigenlijk zijn aanwezigheid niet verdragen. Nou, daar zit hij. En dan vraagt de Heer Jezus aan deze vrouw om water. Waarom? Hij heeft dorst. Naar zijn goddelijke natuur wist hij. Maar hij is als waarachtig mens hier. Dus wat voor de hand ligt, even. Een levensbehoefte. Geef mij te drinken. Geef mij te drinken. Want de discipelen waren nog niet terug. En de discipelen hadden misschien het emmertje meegenomen met de touw. Want een klein beetje gezelschap had zo'n emmertje bij zich. Want die put die was 100 jaar terug nog 32 meter diep. Daar moet je niet min over denken. Die stond niet altijd helemaal vol. En die vrouw, die is heel verbaasd. Want ten eerste, maar dat wist die vrouw misschien niet, hoewel ze het aan de kleding misschien heeft gezien, maar dat weet ik niet. Ten eerste, de discipelen zijn later erg verwonderd, een rabbijn mag niet met een vrouw praten eigenlijk op straat. Zelfs niet met zijn dochter of met zijn vrouw. Want een ander mocht eens denken dat hij in een ongeoorloofde betrekking stond tot zo'n vrouw. En een ander kon toch ook niet zien dat is zijn dochter of zijn vrouw altijd. Maar zeker niet met de Samaritaanse vrouw. Want dat was helemaal contrabande. Was helemaal uitgesloten. Vandaar dat die vrouw verbaasd. En dat ze bij zichzelf misschien wel denkt, de nood moet wel heel hoog zijn. Hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken? Die een Samaritaanse vrouw bent. De Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Ja, die Samaritanen die zeggen wel dat ze van Jacob, van Abraham afkomstig zijn. Maar dat ligt in de mist. Het is veiliger om aan te nemen dat het heidense volkeren zijn, een vijftal volkeren die door die koning van Assyrië naar Samaria gebracht zijn toen Israël weggevoerd was. Om daar te wonen. En toen later die Joden terugkwamen, Ezra en Nehemia, toen kwam er een afgezante van die Samaritanen. En die zagen, die hoorden, dat de Joden de tempel wilden gaan herbouwen. En toen kwamen ze bij de Joden, toen zeggen ze, zouden wij alsjeblieft mee mogen doen. Wij zullen ook uw God zoeken. dan mogen wij ook meedoen met de tempel weer op te bouwen. Maar toen zeiden de leiders, geen sprake van, wij doen het alleen. Jullie horen er niet bij. En toen waren ze zo nijdig geworden, dat het sloeg om in haat. En ze hebben alles geprobeerd om die tempelbouw te verhinderen. En ze hebben gezegd, wat moeten die aanmächtige Joden? Zullen zij hier weer offeren? Zullen ze de steentjes bij elkaar zoeken om stad en tempel te herbouwen? Sanballat en Tobia. En die Arabier. En zo was die vijandschap gekomen. Toen was er nog een afvallige Joodpriester. Die was met een Perzische vrouw getrouwd. En die hebben ze binnengehaald om hun godsdienst op poten te zetten. En toen hebben ze gezegd, dan bouwen wij ook een tempel. Als we niet mee mogen doen, dan bouwen wij ook een tempel op de Gerazim. Daarom kun je begrijpen wat een afkeer, en het was wederzijds, dat die twee volkeren van elkaar hadden. Want voor de Jood was die Samaritaan dat heidense inbrengsel, die zich nog durfde te vermeten om de eerste 5 boeken van Mozes te lezen en eruit te horen, durven die honden het. En die Samaritanen uit hun beledigd zijn, dat ze zo voor het hoofd gestoten waren, even terug. Net als bij de negers, weet je wel. Dat waren ze ook nooit vergeten. Dus die wilden de Joden, die konden ze wel wegkijken. Je kreeg ineens een herberg als je op weg was naar Jeruzalem. Als ze dat merkten van de Samaritanen. Hé. Hoe begeert gij die een Jood zijt? Van mij te drinken? Die een Samaritaanse bent? Dan u weet dat toch? Ja, het brengt even een verbaasde trek op haar gezicht. Hé. Ja. Drinken. De Joden houden geen gemeenschap. Maar net dat die vrouw het zegt, is er in Christus de bewustheid van zijn goddelijke zending, zodat hij dat water vergeet, dat water uit die put. In een ogenblik staat hij er middenin. Hier in Samaria. De Vader doet het hem gevoelen. Het is zijn zending. Ja, weliswaar de verloren schapen van het huis Israëls. Die eerst. Maar Zere goedheid kent geen palen. God is een recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Jezus zegt, indien gij de gave Gods kent, en wie hij is die tot u zegt, geef me te drinken, dan zou je van hem begeerd hebben levend water. En hij zou u levend water gegeven hebben. Want die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Hij zou u levend water. O, mensen, wat beschamend. Daar is de fontein des levens en hij is verborgen voor onze ogen. Daar is een zaligmaker die de hongerige voedt en de naakte kleedt. indien gij de gave Gods kende en wie hij is die tot u zegt, geef me te drinken, dan zou de zaak verwisseld worden. Dan zoudt gij zeggen tegen mij, geef mij te drinken. Opmerkelijk, hè? Zo blind zijn we nu. Zo blind voor hemelse zaken, dat we de gave Gods niet kennen. En we hebben er ook geen belang bij, tenzij en daar zorgt de Heere ook voor, tenzij dat hij dat boek eens voor ons openslaat. Hij, niet wij, want wij halen altijd nog net voldoende. Wij praten ons eigen nog net eruit, maar dat hij ons boek eens openslaat. En zegt, dat ben jij, dat bent u, dat hebt u gedaan. Schandelijk, goddeloos. Deze heeft me gezegd alles wat ik gedaan heb. Ja, het zondaar zijn en worden voor de Heere is geen voorwaarde, maar het is wel een gave Gods. Want wij als verrijkte mensenkinderen, wij hebben er geen belang bij, hoor. Laten we dat niet denken, we hebben er geen belang bij. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn, dat is toch de gewone praktijk. En nou is de praktijk van Adam, gij hebt het leven uw hand gevonden. Ik ziek? Man, schuit, ik ben wel zo'n gelovig mens. Ik zou niet weten wat me ontbreekt. Oh. Wat heb je aan de Heer Jezus als de zaligmaker, de ruimtemaker? Daar willen mensen overeen springen. De een die schroeft het op en, nou ja, die vindt het gewoon, als hij zijn hart uitsprak, jammer dat verhaal in de Bijbel geschreven staat, want het klopt niet met al zijn punten en overwegingen. Want als die gaat praten over zondaar worden voor God en dit en dat en zus en zo, nou, berg je maar. Maar daar heeft hij zijn waarde weer in gevonden. Hier wordt de waarde eruit gehaald. Maar het is ook niet zo, zoals anderen weer zeggen, ach, we zijn nou eenmaal allemaal zondaren, dat weet je toch? Dat weet je toch? Je hebt toch ook je fouten en je gebreken? Je bent toch ook niet volmaakt? Nou dan, daar is Jezus voor gekomen. Zo is het ook niet. Dat is een oppervlakkige, geestloze belijdenis. Nee, laat het toch aan de Heere over. Hij brengt er wel achter. De Heer Jezus, hij is op weg, indien gij de gave Gods kende. Indien je de Heer Jezus kende, en zijn geest en zijn genade. Zijn profetische, zijn priesterlijke, zijn koninklijke bediening. Dat hij de zaligmaker is van zondaren. Dan zou je gezegd hebben, ach, geef me toch, laat mijn ziel leven en ze zal u loven. Laat uw rechten mij helpen, laat uw hand mij te hulp komen, want buiten u is geen leven maar een verderf
een eeuwig verderf.
Dat is toch een zendeling, hè? De grootste van de Vader gezonden in deze wereld. Daar zit hij nou met zo'n brok onkunde. Met zo'n brok belangeloosheid. Heb jij al eens zo leren zien? Daar zit hij nou. En nou met eerbied gesproken, dan kan de Heere ons een Bijbel in onze handen geven. Hij kan lang en kort met ons praten, bij wijze van spreken. Maar hij is het die binnenkomt. Hij doet de deur zelf open. En dan komt hij binnen. Op zijn eigen wijze. Alle roem van het vlees wordt te schande. Niemand die hier iets van zijn gading vinden kan om te zeggen, ik. Je kan wel zeggen, ik. Maar dan zou je moeten zeggen, en ik kende hem niet. Indien je de gave Gods kent en wie hij is. Wat is dat ook voor de koning geweest? Dat is het schepseltje dat daar zit, is eenmaal geweest het pronkstuk van des vaders wijze handen. Die de Heere kende aan de wind desdaags. En nu is het allemaal duisternis, allemaal donkerheid. Nu weten we het niet meer. Dat er weinig diepgang in zat in die vrouw. Weinig geestelijk leven. Ik zou zeggen, is er wel geestelijk leven? Dat komt nog meer uit als blijkt dat ze er ook niks van begrijpt. Terwijl je zou zeggen, ze kon het begrijpen. Want van ouds af was het water, het levend water. Dat is dus het water dat uit de bron opwelt. Geen regenput, geen regenwater, maar water dat uit de grond komt. Dat was bij de oudste rabbijnen en dat was ook bij de profeten al een symbool, een aanduiding ook van God, van zijn geest, van zijn gaven, van zijn genade, van zijn ontferming. In dat opzicht was de term levend water voor een mens die werkelijk een meelevend lidmaat van de kerk was, dat was geen probleem. Dat begreep hij wel. Zoals wij ook uitdrukkingen hebben waar je van zegt, nou ja, dat voel je gewoon aan als ze genoemd worden in de preek. Dat is een bewijs dat er niet zo erg veel geestelijke diepgang in zat. Want ze denkt gelijk aan die put. Aan die waterput denkt ze. En ze zegt, Heere, gaat niet om mee te putten en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levende water? De discipelen hebben het emmertje meegenomen als ze het bij zich gehad hebben. Hoe zou u dat water hier uit die put omhoog moeten krijgen? Dat is toch niet mogelijk? Dan zou je meer kunnen dan Jacob. Onze vader Jacob, die al lang dood is, die heeft die put gegraven. En die heeft eruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee. Maar die had ook een emmer nodig hoor. Om eruit te putten. Die kon ook niet het water uit zijn eigen naar boven laten lopen. Ach. Wat een onkunde, hè. Nou weet ik wel, kinderen moet je eens luisteren. Op de catechisatie moet je opletten. En in de kerk, en overal thuis, als Gods woord gelezen wordt. Ik wil helemaal niet zeggen dat ik ben veel te blij als de kinderen op de catechisatie mogen horen uit het woord van God. En in de kerk en op de school. Je moet niet denken, kinderen, dat ik zeg, oh, dat heeft allemaal niks te betekenen. Want dat wil de Heere gebruiken. Ik wil alleen zeggen, kinderen, de Heere die staat overal boven. Want je kunt terwijl je je versje opzegt, wel heel ergens anders aan denken. En terwijl er verteld wordt, bij de niks van hoort. En als ik zou vragen, wie is het nou die gekomen is in de volheid van de tijd? Hoe heette die? Dan zouden de kinderen zeggen, de Heere Jezus. Dat zou ze wel weten. Maar kinderen, wij hebben de Heere Jezus nodig. Opdat we hem mogen leren kennen. Zijn geest. Het is goed. Het is Gods genade onderwijs. De jongeling in de eerste beginsel naar de eis zijn wet. Maar boven alles staat God, aan wiens zegen alles gelegen is, een zaligmaker die zichzelf door woord en geest openbaart aan het hart. Want je kan wel weten dat iemand bestaat. Natuurlijk. Je kunt zeggen, nou dan geloof ik zeker dat de Heer Jezus bestaan heeft. Natuurlijk wel. Maar Hij alleen kan in ons leven inkomen door zijn geest en woord. Om ons op Hem te doen rusten. Om in de praktijk van het leven bij Hem te mogen schuilen. En om hem als onze toeverlaat te kennen. Voel je? Dat hij nou mijn zaligmaker is. Mijn borg en mijn middelaar. Dat kan hij alleen. De geschiedenis is te groot. Om verder te gaan. Daarom gaan we vanmiddag, zo de Heere wil, maar een keer verder. Dan laten we de catechismus een keer rusten. En dan gaan we vanmiddag verder. Maar ik wilde eindigen met de vraag. U bent geen Samaritaanse. In die zin. Want het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft. Maar hoe is het nou? Hij is de levensbron. Hij is niet ver, zegt Paulus, van een iegelijk onzer. En toch. Kijk. U weet veel meer dan die Samaritaanse vrouw misschien. U zegt, bij de Gerazin, dat is het niet. Natuurlijk, het was Jeruzalem in die tijd. U zegt, nee, dat weet ik wel, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Maar, hoe is het met u? U kunt zeggen, ik ben met die niet eens en met die niet eens. En je kan gelijk hebben ook. Maar hoe is het met u, met mij? Misschien zijn er in ons midden die zeggen, nou, dan mag ik er wel naast gaan zitten. Want het is met mij nog veel erger. Erger? Erger dan die Samaritaan. Ja, die vrouw die leefde daar maar in haar onkunde. Maar ik heb het al zoveel malen gehoord, wie die gave Gods is. En ik ben er wel eens blij mee geweest. Ik heb al eens gezegd, Heere Jezus, Gij zijt mijn zaligmaker. Maar och, alles is zo in de put. Nou weet ik het. Maar als ik het lees, dan heb ik daar zo geen troost uit. En als ik probeer terug te denken aan vroeger, dan denk ik, ja, maar toen was ik toch veel meer verblijd. Ik weet nog wel dat ik een zondaar ben. Ik ben enkel zondaar, maar ik kan er niet onder komen. Ik kan nou eens niet hartelijk van harte voor de Heere begeren. Kan ik niet. En daarom voel ik me zo ongelukkig. Daarom zeg ik stilletjes, ja, die Samaritaanse vrouw, een eigenwillige godsdienst, maar ik mag horen naar het ware wat God gedaan heeft, hoe hij is. En ik zit zo ellendig erbij. Nou, moet je eens luisteren. Het is niet goed te praten. Ik zeg het nogmaals, de schuld is altijd aan onze kant. Maar zolang Jezus nou bij die waterput van ons leven zit, en dat zit hij. Ja, hij is er. Hij leeft. Wees dan niet al te verzaagd. Al kun je het geen naam geven hoe ongelukkig dat je bent, hoe leeg dat je bent. En hoe strafwaardig dat je bent. Hij is er. Al heb je er geen oog voor, waar hij oog voor u heeft, zal het gelden. Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Hij komt terug. En gij zult verblijd zijn. En zijn naam noemen Jezus, dat is zaligmaker. Amen.